Broeders en zusters, wij zijn de vorige keer gebleven in het laatste gedeelte van Jona hoofdstuk 2. Het laatste gedeelte namelijk in het bijzonder in vers 9, waar twee opmerkingen naast elkaar staan, namelijk: maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging, en wat ik beloofd heb, zal ik betalen. En daarna het heil is des Heren. Maar het gaat in principe om deze twee uitspraken naast elkaar. Ik zal u offeren met de stem der dankzegging, en wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Want in feite is het zo dat deze beide uitdrukkingen precies dezelfde strekking hebben. Het offeren namelijk met de stem der dankzegging, dat was wat beloofd was. En dat zou betaald worden. Want om het heel kort te zeggen, belofte maakt schuld. En betalen is in ieder geval in de Bijbel altijd het inlossen van een schuld. En die schuld, dat is niet noodzakelijk een materiële of financiële, maar het is een schuld die ontstaan is doordat verplichting is aangegaan. Dat wil zeggen dat een belofte gedaan is. En betalen is per definitie het inlossen van een schuld. Dat komt ook vele malen in de Bijbel voor. En deze uitspraak hier, die wordt ook zo zonder meer van toepassing gebracht. In de eerste plaats uiteraard op de Heer Jezus zelf, van wie Jona onder andere dan een type is. Maar ik moet er meteen achteraan zeggen dat Jona ook met grote nadruk, zoals we trouwens eerder al hebben bezien, een type is van het volk Israël, wat nou eenmaal op grond van de overeenkomst die gemaakt werd reeds in het Oude Testament een schuld heeft ten aanzien van God. En ik bedoel daar niet mee de bekende zondeschuld of iets dergelijks, want daar gaat het niet om. Het gaat om de verplichting dat Israël weliswaar Gods volk zou zijn, een volk hem ten eigendom, een heilig volk, een verkregen volk, of hoe het maar allemaal genoemd mag worden, ook in de diverse vertalingen. Maar de gedachte is dat het weliswaar het volk God zou zijn, maar het zou de verplichting met zich meebrengen dat het inderdaad een priesterlijke taak zou vervullen. Een koninklijk priesterdom immers, een priesterlijk volk. En als zodanig zou het inderdaad het woord Gods in de eerste plaats spreken en bekendmaken onder de volkeren der aarde en dus onder de heidenen. Dat is een schuld die al ontstaan is toen dat volk in de tijd geroepen werd en verlost werd uit Egypte. Toen deze uitspraken gedaan werden, gij zult een volk zijn, mij ten eigendom enzovoorts. Zijn ook uitspraken die met grote nadruk in het Nieuwe Testament herhaald worden. En in ieder geval geciteerd worden door zowel de apostel Paulus als de apostel Petrus. En dat betekent dan dat deze overeenkomst met betrekking tot volk, mij ten eigendom enzovoorts, dat er een is die feitelijk pas vervuld zou worden, niet eens onder het oude verbond, maar definitief pas onder het nieuwe. En daarom wordt het in het Nieuwe Testament ook bevestigd. Bovendien heel de gedachte dat het volk Israël een koninklijk priesterdom zou zijn, dan wel priesterlijk koninkrijk, bevestigt meteen dat dat gerealiseerd zal worden niet onder het oude verbond, waar immers koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden waren, maar het zal vervuld worden onder het nieuwe verbond, waar koningschap en priesterschap met elkaar verbonden zijn en berusten bij hetzelfde volk, maar ook bij dezelfde persoon eventueel. Hoe dat ook zij, we hebben vorige keer al enige schriftplaatsen aangehaald, met name uit Psalm 50 en Psalm 22. En ik meen ook uit Psalm 66, als ik me goed herinner. Naar aanleiding van deze uitspraak, ik zal u offeren met de stem der dankzegging, en wat ik beloofd heb, zal ik betalen. De gedachte was dat inderdaad de belofte inhield dat als de psalmist, de bidder, in dit geval Jona, maar daar hebben we het nog over, maar als de Heer Jezus, of als wij, of als Israël verlost zou worden van de macht des doods en de dienstbaarheid der verderfenis. Ik had even twee uitdrukkingen tegelijk in mijn hoofd, dat was even moeilijk kiezen. Maar als wij verlost zouden zijn van de dienstbaarheid der verderfenis of van het geweld des doods, of hoe het maar heten mag, dan zouden wij, dan zouden zij, dan zou hij of hij, die andere, Jona, zowel als Christus bedoel ik, zou dat woord Gods bekend maken. En dat is wat we gelezen hebben in het Oude Testament, en het wordt ook aangehaald in het Nieuwe, dat als de Heer Jezus Christus verlost zou worden, zou hij de naam des Heren, of hoe dat maar heten mag, bekend maken, te midden van zijn broederen, aan een grote gemeente, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Maar hetzelfde geldt vervolgens ook in ieder geval voor het gelovig overblijfsel van Israël straks in de toekomst. Want dit zijn onder andere ook belangrijke schriftplaatsen die ons leren dan wel bevestigen dat Israël straks, als het eenmaal bekeerd zal zijn, zoals de uitdrukking luidt, dat woord Gods zal prediken aan alle volkeren. En u weet, dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden aan alle volken, alvorens het einde zal komen. Maar goed, daar gaan we nou maar niet verder op in. Maar dat betekent in het algemeen dat de priesterlijke taak, of moet ik zeggen, de zendingsopdracht van Israël ook inderdaad in de toekomst vervuld zal worden door 144.000 Jehovah's getuigen in ieder geval. Maar daar gaat het nou verder weer niet over, hè? Dat weet u toch, hè? Ik vind het altijd leuk om dat te zeggen. Dat zal in de toekomst gebeuren, waarmee maar weer eens blijkt dat de grootste misverstanden die er bestaan omtrent de schrift, en zeker omtrent het werk Gods in onze dagen, altijd van doen hebben met het niet onderscheiden van bedelingen. Zo is het nou eenmaal. Nou, want die Jehovah's getuigen of 144.000 of hoe ze maar heten mogen, die zouden pas in de toekomst verschijnen. Niet in onze dagen, in tegendeel, maar pas in de toekomst. Nou goed, daar hebben we het verder niet over. Ik wilde u nog een paar, we hebben toch nog een de hele morgen de tijd, denk ik. Ik wil u toch nog graag meenemen naar nog enige schriftplaatsen waar precies hetzelfde staat. En ik heb vorige keren al gezegd, en ik herhaal het nu, ik acht het van groot belang dat wij deze gedachtegang uit de Bijbel kennen. Niet gewoon, wij weten hoe dat zit en we hebben er een tekst voor, die weten we te vinden. Maar het gaat er juist om hoeveel gewicht de Bijbel geeft aan deze gedachtegang, dat als men eenmaal verlost is van de dood, zou men God dienen en dus in de eerste plaats leven uit zijn woord, en dus in overeenstemming met zijn woord, en men zou vervolgens ook daders des woords zijn. En u weet wat daders des woords betekent, hè? Sprekers betekent dat gewoon. Daders des werks komt later, maar daders des woords is gewoon het woord wat we ontvangen hebben, zou ook inderdaad op onze lippen zijn. Er is niks bijzonders aan, het zou namelijk onze gedachten bepalen, en als het onze gedachten bepaalt, ligt het op onze lippen. Goed. Of het er dan nog uitkomt, ja, dat hangt van wat omstandigheden af natuurlijk. Goed, dus ik neem u nog mee naar enige psalmen. In ieder geval, ik dacht dat ik psalm 61 nog niet genoemd had in dit verband. Psalm 61. Een psalm van David. Voor de opperzangmeester of wat het mij wezen mag. Daar zeg ik nou niks meer van, hè. Van die uitspraken. En dan vers 2. O God, hoor mijn geschrei. Merk op mijn gebed. En dit zijn woorden die ik natuurlijk had kunnen aanhalen. Ik heb het niet gedaan. Maar had kunnen aanhalen naar aanleiding van de eerste woorden van dit gebed van Jona en Jona 2. Lijkt me duidelijk. O God, hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed van het einde des lands. En u weet waar het is, hè? Aan het einde des lands begint de zee. En dat is dus een beeld van de dood. Dus daar gaat het weer over, hè? Van het einde des lands roep ik tot u als mijn hart overstelpt is. Dit soort uitspraken hebben we ook al vele malen gelezen in andere psalmen inmiddels. Leid mij op een rotssteen. Nou, moet ik het nog toelichten? Breng me naar Sela. En als het letterlijk gaat over overblijfsel van Israël, zal het ongetwijfeld ook letterlijk zo gebeuren. Leid mij naar Sela. Leid mij naar Petra. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn, waar ik zelf niet op kan klimmen. Dat is ook niet zo simpel, eerlijk gezegd. Ook letterlijk niet. Maar de gedachte is natuurlijk dat deze rotssteen in de eerste plaats is de opgewekte Christus, leven uit de dood enzovoorts. Dat wat voor de natuurlijke mens onbereikbaar is. Niettemin Zo'n rotsteen, zo'n fundament zou gelegd worden in Sion... en hoe dat allemaal maar heten mag. Ik neem aan dat die gedachten bij u allemaal bekend zijn. Dus leid mij op een rotsteen met vaste grond onder de voeten... of voor ons anker, want er schiet mij een lied door de gedachten, hè? Ik heb een vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Dat is ontleend trouwens aan Hebreeën, waar gezegd wordt... dat wij zo'n vaste grond hebben voor het anker der ziel. En dat blijkt niet te zijn in Petra of Sela. Dat blijkt ook niet te zijn in Sion hier beneden. Het tastelijke Sion, maar het blijkt te zijn volgens Hebreeën... in het ontastelijke Sion in de hemel zelf. Maar de grondgedachte is natuurlijk allemaal hetzelfde. Onwankelbaarheid van deze rotsteen, het is gewoon eeuwig leven. Want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand, enzovoorts. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheid. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene uwer vleugelen in Sela. Want dat weet u langzamer als Sela. Vertaal je gewoon met, als het in de psalmen staat, te Sela of gewoon te Petra. Hè? Hier dus ook, maar het stond er feitelijk al in vers 3. Alleen daar is het woord vertaald. Maar de gedachte blijft dezelfde. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene uwer vleugelen... te Sela, te Petra. Of gewoon op een rotsteen, dezelfde rotsteen als vers 3. Want gij, o God, hebt gehoord naar mijn gelofte... Let op, gelofte, daar komt die. Gelofte, belofte. Belofte maakt schuld. Dus we weten wat er nu verder komt eigenlijk. Gij, o God, hebt gehoord naar mijn gelofte... Gij hebt mij gegeven de erfenis dergenen die uw naam vrezen... Gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen... en het is de koning die dit schrijft immers... zodat hier inderdaad gesproken wordt over verlenging van leven... en feitelijk dus over opstanding uit de dood. Zijn jaren zullen zijn als van geslacht... tot in eeuwigheid dus, is het idee. Maar ja, dat is het volgende woord ongeveer, hè. Vers 8. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten... Bereid goede tierenheid en waarheid dat zij hem behoeden. Twee woorden ter aanduiding van het nieuwe verbond. In plaats van het oude. Goede tierenheid en waarheid. En dan, zo zal ik uw naam psalm zingen in eeuwigheid. Opdat ik mijn geloften betalen dag bij dag. Nou, korte psalm. Waarin deze dingen zo zonder meer samengevat worden. Een gebed om opstanding uit de dood. Gebed wat verhoord zal worden, maar waar beloften en schuld dus aan vastzitten. Namelijk, hij zou, degene die verlost wordt, zou de naam des Heren, de naam Gods, psalm zingen in eeuwigheid. Hij zou dus de geloften die gedaan zijn betalen. Wij blijven er problemen mee houden, ik weet het wel. De gedachte is namelijk dat wij, toen wij tot geloof kwamen, helemaal niks beloofd hebben. Ik in ieder geval niet. Hè? Nee, nog niet. Nee, zelfs helemaal niet. Integendeel, ik heb... Kijk, als wij tot geloof komen, normaal gesproken denk ik... voor zover ik er verstand van heb, denk ik altijd... dat wij dan de beloften die God aan ons gedaan heeft, aanvaarden. Maar ik herhaal graag het idee dat wij, toen wij tot geloof kwamen... vereenzelvigd werden met de Heer Jezus Christus. Dat we zeggen, deel kregen... aan alle geestelijke zegeningen in Christus. En daar hoorde dan bij dat aangezien hij zelf persoonlijk... nou eenmaal deze beloften gedaan heeft... wij dus automatisch deel hebben aan die schuld die daardoor ontstaan is... zodat niet alleen hij, maar ook wij... die beloften zouden betalen. Dat is de gedachte. En voor degene die nou zegt, ja, maar we hebben toch geen schuld? Zeg ik, ja, we zijn waarachtig wel. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Maar lief hebben, dat is de grote vrucht, eigenlijk de enige... de grote vrucht van het nieuwe verbond. En het lief hebben van God... En zelfs het liefhebben van de naaste, zoals dat heet, komt in de eerste plaats tot uitdrukking in het voortbrengen van de vrucht van de geest. En betekent dat we inderdaad God zouden liefhebben in de praktijk van ons leven. En dat betekent in de eerste plaats dat wij zijn woord in onze harten op onze lippen zouden hebben. En dus met het hart zouden geloven en met de mond zouden belijden enzovoorts. En als wij anderen liefhebben, dan komt dat in de eerste plaats tot uitdrukking dat wij, doordat wij hen confronteren met het evangelie, met het woord Gods. Dat is niet zo moeilijk. Wat kun je voor een ander doen? Hem bekendmaken met het woord Gods. Daarna kunnen we een heleboel andere dingen bedenken, uiteraard, maar in de eerste plaats hem bekendmaken met het woord Gods. Zijn mensen hebben Israël lief, heet dat. Ik weet nooit precies wat het betekent. Dat moet je dan eerst navragen. Maar als je Israël lief hebt, wat doe je dan? Hen het evangelie brengen. Het woord Gods brengen. Moeilijker is het niet. Daar kan nog wat aan vastzitten, dat is altijd zo, maar daar begint het mee. En dat is wat, waar het om gaat. De schuld die we hebben is een schuld die weliswaar niet primair ontstaan is doordat wij God wat beloofd hebben, maar het is er een die ontstaan is doordat de Heer Jezus Christus wat beloofd had. En dat is wat zoveel malen in deze psalmen naar voren komt. Dat betekent automatisch dat wij, die verbonden zijn met deze levende Christus, inderdaad diezelfde schuld hebben, diezelfde roeping, diezelfde bediening, en daarmee trouwens ook dezelfde erfenis. Maar ja, daar hebben we het gisteren over gehad. Eigenlijk. Dus laat maar even zitten. Maar zo is het wel eens een heel concrete zaak. Heb ik u in dat verband trouwens Hebreeën 10 al ooit eens voorgehouden? Hebreeën 10 zeg ik. Ja, geloof wel, Hebreeën 10. Ja, dat doe ik niet omdat het zo makkelijk schriftgedeeld is, hoor. Maar juist in tegendeel, hè. Waar staat, dat is ook ontleend aan een psalm, aan psalm 40. Waar staat in vers 5 van Hebreeën 10. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, en wie is hij? Dit is Hebreeën, dus dat is makkelijk, hè. Wie is hij? De hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. De eersteling dus van de nieuwe schepping, maar in het bijzonder de eersteling, en dus ook het grote voorbeeld, staat er trouwens ook, van het nieuwe verbond. En degene die de norm is van de dienst aan God, godsdienst, die de norm is van de dienst aan God onder dat nieuwe verbond. Niet naar de beginselen van wet, maar naar de beginselen van barmhartigheid, genade, waarheid, goedertierenheid. Liefde, moet ik zelfs zeggen, eigenlijk in de eerste plaats. Maar goed, er staat dan, komende in de vers 5, komende in de wereld, zegt hij. En nou is het moeilijk, want nou zouden we goed bij de les moeten blijven. Daar ben ik ook niet altijd geweest, moet ik eerlijk zeggen. Maar je leert het op de duur, denk ik, hè. Dus, komende in de wereld, zegt de hoge priester van naar de ordening van Melchizedek. En nou is de eerste vraag, wanneer, dan wel bij welke gelegenheid, kwam de hoge priester naar de ordening van Melchizedek in de wereld? Dat is maar één goed antwoord natuurlijk. Heden, gij zijt mijn zoon, volgens Hebreeën betekent, dat is psalm 1, hè? Volgens psalm 2 bedoel ik. Volgens Hebreeën betekent dat die uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd ook, dat bij die gelegenheid de Heer Jezus werd aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want dat staat in Hebreeën 5. Voor de goede orde, voor de goede orde. Toen net over alle tijd hebben. Er staat namelijk in Hebreeën 5 vers 5. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, heeft hem verheerlijkt om hoge priester te worden. En wat sprak hij dan? God dus, wat sprak hij dan over de Heer Jezus? Wel, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is psalm 2, vers 7. Dus dat betekent dat met die woorden de Heer tot zoon werd aangesteld, tot zoon van God, maar daarmee net zo goed tot hoge priester. En even tussendoor, het is niet zo aardig weer wat ik nou ga zeggen, maar goed. Waar men dit niet onderscheidt dat de Heer Jezus Christus officieel tot zoon gesteld werd op de dag van zijn opstanding, waar men dat niet goed onderscheidt, daar begrijpt men dus uiteraard ook niet meer dat hij pas hoge priester naar de ordening van Melchizedek werd bij zijn opstanding uit de dood en niet eerder. Die heb je toch, hè? Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Als dit maar even vaststaat. Dus dan neem ik weer de draad op in Hebreeën 10, vers 5. Daarom komende in de wereld, zegt hij. En de vraag was, wanneer kwam hij in de wereld? Wel, toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En volgens Psalm 2 en volgens Handelingen 13 enzovoorts. En natuurlijk volgens Hebreeënbrief zelf. Slaat dat op zijn opstanding uit de dood. Daar namelijk verscheen weliswaar de Heer Jezus niet voor de eerste maal in de wereld, maar verscheen wel voor de eerste maal in de wereld de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat heb u toch, hè? Ik kan net zo goed zeggen, daar verscheen niet de Heer Jezus voor het eerst in de wereld, maar wel voor het eerst verscheen daar de Zoon Gods. En dus verscheen daar de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dan gaat hij weer verder. Daarom komende in de wereld, zegt hij, en dat zegt dus die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Nou, die slachtoffer en offeranden, waarvan hij zegt, die hebt gij niet gewild, zijn de slachtoffers en offeranden die gebracht werden onder het oude verbond. Maar het zijn niet de slachtoffers of offeranden waardoor bijvoorbeeld het oude verbond in werking trad of tot stand kwam. Want ik zou, als het nou moet, als je nou zegt, welk offer, door welk offer dan kwam het oude verbond tot stand, dan zou ik eerst zeggen, ik geloof door geen één. Eigenlijk. En als ik het toch één moest noemen, kom ik met veel moeite bij het paaslam terecht. Maar of dat een offer was, ja, dat is een beetje moeilijk. Dat zou ik niet eens kunnen zeggen. Ik geloof niet dat het zo beschreven wordt. Misschien ook wel. Maar het speelt niet zo'n geweldig grote rol. Dus wordt het moeilijk. Wat wij weten is dat offers gebracht werden, moesten gebracht worden onder de dienst van het oude verbond, jaar in jaar, nou, dag in dag uit. En wat de offers van Grote Verzoendag betreft, die hier in Hebreeën besproken worden, inderdaad jaar in jaar uit, alle jaren. En daar ging het hier ook om, ook zelfs in de eerste verse van Hebreeën 10. Maar toen de hoge priester van het nieuwe verbond verscheen, en dus het nieuwe verbond was aangebroken, stelde hij vast, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild. Met een uitspraak dus over, want je moet van goede wil zijn om het te begrijpen. Een uitspraak dus over de offerdienst zoals die werd voorgeschreven onder het oude verbond, onder de wet. Maar deze hoge priester van het nieuwe verbond zegt, dat heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Punt, uit, nou lees ik niet eens verder. En de volgende vraag is dan, als die offers van het oude verbond niet gewild waren, welk offer, of wat voor offer, heeft God dan wel gewild? En is het antwoord het offer van het lichaam van Christus. Slachtoffer en offeranden voor de zonde niet, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat dus geofferd zou worden in plaats van al die oud-testamentische slachtoffers en offeranden zoals ze genoemd worden. En daar nu is men gewoon de draad kwijt, omdat niet begrepen wordt dat dit lichaam waarover hier gesproken wordt inderdaad niet is het lichaam van de Heer Jezus dat gekruisigd zou worden. Ik heb het zo vaak gezegd, het kruis was geen altaar. Het kruis was een slagbank, maar dat is geen altaar. Toch hebben we het toch op de slagbank geleid, zegt Jesaja. En dat is nog niet hetzelfde als het altaar. Lang niet alles wat ter slagbank geleid werd, kwam ook op het altaar. Als het op het altaar kwam, was het wel eerst ter slagbank geleid. Dat wel. Dus er is hier niks verkeerds, niks moeilijks aan, ook feitelijk. Zeker niet met dit schriftgedeelte. Waar het namelijk om gaat is dat de Heer Jezus door zijn opstanding, en dat was dus na zijn kruisiging, door zijn opstanding gesteld werd tot zoon en tot hoge priester, waardoor ook deze hoge priester, net als die van het oude verbond, iets moest hebben dat hij zou offeren. Maar dat staat, meen ik, weer ergens anders in deze brief. En uit dit vers blijkt dat hij zijn lichaam zou offeren. Toch? Nou, de kern van het verhaal is dit. Dat dit lichaam hier uit vers 5 niks anders is dan het lichaam van Christus, zoals het bijvoorbeeld genoemd wordt, met grote nadruk, in Efeze 1. Nou ja, en 4. En in Korinthe en in Romeinen enzovoorts. Colossense zegt het ook, ja, dat is precies dezelfde gedachte, maar daar wordt het minder uitgebreid uiteengezet. Maar het is de enige verklaring die recht doet aan het vers. Ik zal hem zo noemen. Maar ik blijf even hier bij Hebreeën 10. En help me anders herinneren als ik hem dreig te vergeten. He? Maar Hebreeën 10 dus, waar staat: offerander, slachtoffer heb je niet gewild, maar je hebt mij het lichaam toebereid. De gedachte is dat dat lichaam niet het lichaam is van de Heer Jezus, zoals het geboren werd in der tijd, of zoals het toebereid was in Maria, om zo te zeggen. Daar wordt meestal dit schriftgedeelte op van toepassing gebracht, maar dat is een misverstand. Dat dat niet meteen opvalt, is natuurlijk omdat het lichaam van de Heere Jezus bij zijn geboorte meteen al een type is van het lichaam van Christus bij zijn wedergeboorte. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Natuurlijk is er een parallel, een typologische parallel, een analogie dus, tussen zijn geboorte en het lichaam dat toen geboren werd, en zijn wedergeboorte, zijn opstanding, en het lichaam wat toen tot stand kwam. Not. Maar dit lichaam hier is het lichaam van Christus, dat we kennen als de gemeente. Gij hebt mij het lichaam toebereid. En dan nog een keer hetzelfde. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. De herhaling van het eerste deel van vers 5. En dan, toen sprak ik, zie ik kom. Maar die ik uit vers 7 is vanwege de parallel met vers 5 en 6. Of vanwege de parallel met vers 5. Met vers 5, die ik is dus niet alleen de Heer Jezus Christus, maar het is Christus inclusief de gemeente. Schrijf die versen anders, maar onder elkaar op. Dan zie je dat. Slachtoffer en offerhanden heb je niet gewild, maar mijn lichaam. En dan vers 6. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd, maar ik. En dus ik inclusief mijn lichaam. Zodat als hier staat in vers 7, zie ik kom om uw wil te doen, o God, zijn dat weliswaar woorden van de Heer Jezus, die immers het hoofd is van dat lichaam, en dus in beginsel ook de mond. Maar niettemin, dat ik slaat niet alleen op het hoofd, maar op heel het lichaam. En dus ook op de gemeente. En doordat wij leden zijn geworden van het lichaam van Christus, het toebereide lichaam, daardoor hebben wij deel aan de schuld die hier ontstaat als de Heer zegt, ik kom om uw wil te doen, o God. Het slaat ook op de gemeente. En het fraaie vind ik dat erbij staat, in het begin des boeks is van mij geschreven. Nou, dat vind ik zo mooi. Kijk, wat ik altijd zeg, hè. Nee, ik heb vanmorgen geen haast. Ik kan er toch geen tempo in krijgen, dus dan ga ik maar een beetje in de breedte. Wat ik altijd zeg is, als je de Romeinenbrief gehad hebt over hoe wij zalig zijn geworden, zal ik maar zeggen, wat er de consequenties van zijn, dan wordt aan het eind van de Romeinenbrief verwezen naar een vervolg. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van de verborgenheid, welke al eeuwen verborgen is geweest, maar nu is geopenbaard enzovoort. Er wordt dus verwezen naar een vervolg. Nou, dan vragen wij ons af, waar is het vervolg van de Romeinenbrief? En dan moet ik u zeggen, er zijn er twee verschillende routes die we kunnen nemen, maar het maakt niet een verschil, het maakt echt geen verschil. De ene route is die van de Efezebrief. De andere route is die van de Hebreeënbrief. Dat is echt zo. Want daarin worden precies dezelfde dingen uiteengezet. Zij het dan op twee totaal verschillende wijzen. Maar het is volstrekt hetzelfde. Ik zou niet weten wat ik anders moest nemen. Een bepaald aspect van de Hebreeënbrief trouwens vinden we uitgebreid terug in Filippenzen. Dat is waar. Maar Filippenzen wordt algemeen beschouwd als een nadere uitleg of een nadere toelichting op Efeze. Dus het maakt niet uit. Waar ik het over heb is dat men vanuit Romeinen of doorleest in Efeze of men leest door in Hebreeën. En de aardigheid is dat beide brieven, ik beschouw het maar even als brieven voor het gemak, dat beide brieven beginnen met te citeren uit achtereenvolgens Psalm 2. Nou, het is. Nee, niet Psalm 2. Psalm 110 moet ik zeggen. Psalm 110. Dat wil zeggen. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot voetbank in uw voeten. Ik hoop dat u het uit uw hoofd weet, en anders schrijf ik maar op en zoek het maar na. Het is Efeze 1 en het is Hebreeën 1. En vervolgens wordt geciteerd nadat dat vers becommentarieerd is. In Efeze kort en in Hebreeën anderhalf hoofdstuk lang, overigens. Nadat dit vers uit Psalm 110, vers 1 dus geciteerd is, wordt geciteerd uit Psalm 8. Namelijk, wie is de mens dat gij zijne gedenkt? Alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen. Dat is inmiddels Hebreeën 2, maar het is nog steeds Efeze 1. Efeze 1 vervolgt daarna in hoofdstuk 2 met dat wij niet alleen met Christus opgewekt zijn en gezet zijn in de hemel, de eerste verse van Efeze 2. En Hebreeën daarnaast vervolgt met te zeggen: hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Waarmee je maar meteen ziet dat het niet echt over Hebreeën of Israëlieten gaat, althans niet naar het vlees. Want die zijn nooit een hemelse roeping deelachtig geweest en zullen die ook nooit deelachtig worden. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn, dat is namelijk specifiek voor de gemeente. Dus dat is Efeze 2, de eerste verse, en Hebreeën 3, de eerste verse. Dan Hebreeën 3 gaat verder met te zeggen dat wij zijn het huis Gods. Het huis Gods, welke gij zijt. En Efeze gaat verder met te zeggen dat we inderdaad gebouwd worden op het fundament der apostelen en profeten, tot een huis Gods, tot een woonstede Gods in de geest enzovoort. Het is precies hetzelfde verhaal. Alleen op totaal verschillende wijze benaderd. Want waar het om gaat is dat de Efezebrief dat doet. Ik zeg dat met grote nadruk. Dat de Efezebrief dat doet op basis van de gewone, betrekkelijk concrete uitspraken uit het Oude Testament. Sommigen willen dat niet zien, maar het staat er vol mee, absoluut vol mee. Ik heb eens een keer, niet zo gek lang geleden overigens, een uitgebreid artikel erover geschreven, over al die schriftplaatsen uit het Oude Testament die aan de basis liggen van de Efezebrief, die daar gewoon geciteerd worden. Dus achteraf ben ik tot de conclusie gekomen dat ik er zeker nog een stuk of vijf over het hoofd gezien heb. Dus, nou goed, laat maar zitten. Dat is nou eenmaal zo. Zo zwaar rust de Efezebrief voor de volle 100% op oud-testamentische profetieën en uitspraken in het algemeen. Dus dat kan niet missen. En de Hebreeënbrief daarentegen, die wordt in zijn geheel gebaseerd op de oud-testamentische typologie. En nauwelijks op concrete letterlijke uitspraken. In het algemeen typologie. En sommige uitspraken natuurlijk, waarvan we nooit helemaal zeker weten of het nou typen zijn of dat het nou letterlijk uitspraken zijn. Maar goed, daar ga ik verder niet toelichten. Maar het is inderdaad dezelfde gedachtegang. Nou, wat wij in Efeze vinden, is dat wij inderdaad zijn het lichaam van Christus. Er staat zelfs andersom. Er staat: God heeft deze uitermate verhoogde Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het al. Tot hoofd boven het geheel. Letterlijk staat er tot hoofd boven alle dingen. In de vertaling staat dat dan letterlijk. Hè? God heeft Christus, de uitermate verhoogde Christus, ver boven elke overheid en macht aan de gemeente gegeven, tot hoofd boven dat geheel. En daarna gaat het verder met te zeggen dat wij inderdaad met Christus zijn opgewekt. Dus ook met Christus een positie hebben ontvangen rust hebben ontvangen. Nou, gezet zijn namelijk in de hemel, waarmee dus gezegd wordt dat de uitspraak uit Psalm 110 over zit aan mijn rechterhand ook van toepassing is op de gemeente. Want wij zijn met Christus gezet. Gezeten. Gezet in de hemel, letterlijk zo, in Efeze 2. En het vervolg daarop is dan waarom dat is. Namelijk, wij zijn zijn lichaam, is de gedachte. En dus zouden we wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. En dus zouden wij, de rest van de Efezebrief, wij zouden navolgers van Christus zijn. Wij zouden vol worden, ook in de praktijk van ons leven, met de geest van Christus en met de werking van die geest en hoe dat allemaal heten mag. Oude mens afleggen, nieuwe mens aandoen, dat zijn die dingen die daar genoemd worden. Nou, diezelfde gedachtegang, die vinden we inderdaad terug, precies zo, in de Hebreeënbrief, waar inderdaad gezegd wordt dat die hoge priester van het nieuwe verbond, de opgewekte Christus, dat is typologie, hè, hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is een zo'n uitspraak waarvan ik dan zeg, we weten nooit helemaal zeker of het letterlijke taal is of typologie. Maar het, mijn zin is, het is gewoon typologie. Het hele priesterschap is typologie trouwens. Goed, nou, de hoge priester van dat nieuwe verbond, die is immers volgens Efeze het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Volgens Hebreeën 3 is hij het hoofd, de verzorger, de erfgenaam, de zoon van het huis. En dat zijn wij. En hier in Hebreeën 10, hij is uiteraard het hoofd van het lichaam. En hij zegt, gij hebt mij het lichaam toebereid. En waar Efeze zegt dat we dus betrokken zijn in zijn dienst en hij ons hoofd is en wij het uitvoerend orgaan, dat is een lichaam, hè, zijn van hem. Daar staat hier dat hij hier zelf zegt, gij hebt mij het lichaam toebereid. En daarna zegt hij, ik, en dus inclusief mijn lichaam, ik kom. En dan, in het begin des boeks is van mij geschreven. Neem ik nou de parallel met de Efezebrief, dan vinden we daar precies hetzelfde terug. Daar staat niet, in het begin des boeks is van mij geschreven. Maar daar wordt wel verwezen naar het begin des boeks. Namelijk, naar ene heer Adam. Toch, die ken u toch, hè? Die op een gegeven moment in een diepe slaap. Ja, sukkelt, denk ik altijd. Ik zie het altijd letterlijk voor me, sorry. Maar die in ieder geval in een zeer diepe slaap valt, want dat staat er. Dat wil zeggen, hij is even weg. Nee, niet dood, maar hij is er even een poos niet. En wij zouden bedenken dat Adam een type is van de laatste Adam. Er staat gewoon zwart op wit middenmaal bij hem. Dus hij is, als hij in diepe slaap valt, is hij een beeld van de Heer Jezus Christus nu, die er even niet is. Hij leeft. Maar wat de wereld betreft is hij in een diepe slaap. Dat heb ik eens nagevraagd aan Daniel. Begrijpen jullie ook of niet? Hem gebeurde het ook nogal eens een paar keer. Maar goed. Bij Adam had het desastreuze gevonden. Die moet ik weer uitknippen. Maar goed, bij Adam had het voor gevolg dat toen hij weer wakker werd. Hoe zeggen ze iets nou? Ondubbelzinnig. Dat gaat haast niet dus, hè. Maar toen hij weer wakker werd, bleek hij één vrouw te hebben. Hè? Waarvan hij zelf zei, ze is mijn lichaam. Vlees van mijn vlees en been van mijn benen. Toch? Want terwijl Adam in die diepe slaap was, werd uit zijn lichaam een rib, een zijde, betekent dat, kijkt u maar weer in Van Dalen. Het spaart me een boel werk als ik dat gewoon zeg. Kijk maar in Van Dalen, hoef ik het tenminste niet uit te leggen. Kijk maar in Van Dalen, stel het woordenboek. Een rib is een zijde. Een rib is niet altijd een bot, hè. Een rib kan ook spek zijn, hè. Een rib spek heet het toch ook, of niet? Een schip heeft trouwens ook ribben, enzovoort, hè. Zijde. Dus een zijde werd uit aan een aspect. Dat is ook een mooi woord. Dat klinkt het wat plechtig, hè? Maar er werd een deel van het lichaam van Adam uit hem genomen. Dat was zijn lichaam. Maar het werd zijn vrouw, waarvan hij zelf zei, dat is mijn lichaam. En de aardigheid is dat dat staat in het begin des boeks. En hier is de laatste Adam die zegt... in het begin des boeks is van mij en mijn lichaam... Toch? Nou ja, niet expliciet, maar impliciet. Dat is het toch? In het begin des boeks is van mij en mijn lichaam geschreven. Dat is precies waar het om gaat, want Adam is gewoon een type van Christus... en in zijn diepe slaap is zijn beeld van Christus in onze dagen. De Christus die zich verbergt. Die zich even niet met de wereld bemoeit, zal ik maar zeggen. En in die dagen, in onze dagen dus, wordt uit hem de gemeente geformeerd. Uit hem. Maar ja, in onze dagen van, sorry dames, in onze dagen van vrouwenemancipatie, waarbij de vrouw onafhankelijk geacht wordt van de man, redeneert men de gemeente natuurlijk ook onafhankelijk van Christus. Dat is het verhaal ongeveer. Hè? Dat is gewoon een tendens die zich ook niet alleen in het maatschappelijk leven, maar ook in de theologie uitdrukt. Maar het idee is dat de gemeente weliswaar niet helemaal hetzelfde is als Christus. Dat is ook inderdaad zo, maar de gemeente is en blijft zijn lichaam. En dat is wat Adam ook zei van Eva. Deze is ditmaal, staat erbij, deze is ditmaal. Waren er dan nog meer? Nee, maar dat ditmaal betekent dat het een uitzondering is. Dat heb je toch, hè? Deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn benen. Dus de uitzondering, ik vind het ook altijd leuk om te zeggen... dat Eva de enige getrouwde vrouw was in de Bijbel... en uit heel de menselijke geschiedenis die nooit de bruid was. Die nooit één vlees zouden zijn, zij waren het namelijk altijd al. Zodat je maar ziet dat de gemeente onmogelijk de bruid kan zijn. Wat het ook mogen betekenen, maar het kan nooit. De gemeente is namelijk niet de bruid die tot gemeenschap met de Heer zou komen. De gemeente is de vrouw die namelijk altijd al was in gemeenschap met de Heer. Dat heb u toch, hè? Nou ik daar toch zo over bezig ben, kan ik u net zo goed even citeren uit Johannes 14. Of is het 15? Dat kan ik nooit onthouden. De 14 is het, geloof ik, nog. Anders is het 15. Maar de Heer Jezus zegt, ik ga weg en je zult mij niet zien. Dat is hetzelfde ongeveer als ik val zo dadelijk in een diepe slaap. En dan zegt hij, maar, je ziet me wel niet, maar ik zal de Vader bidden, zal de Geest zenden, de Geest der waarheid, zal u in heel de waarheid leiden. Dat zie je niet, maar hij zal zijn werk doen. Nou, wat zou die geest dan doen? Wat zou er dus in het verborgene, in het onzienlijke gebeuren? Wel staat er, die zal mij verheerlijken. En de gemeente is de heerlijkheid van Christus. Die zal de gemeente bouwen namelijk. En dus gemeentelijke waarheid openbaar maken. Die zal mij verheerlijken. Toekomende dingen, dat zijn de dingen van het nieuwe verbond, zal ik u verkondigen, heb ik het gevonden in Johannes 15... Goed. Was 14. Goed. Die zal mij verheerlijken. Hij zal u de toekomende dingen verkondigen. En hij zal het uit het mijne nemen. En dat is precies wat God deed toen hij uit Adam Eva maakte. Toch? Nou, ze heten Eva. Moet jij weten, want jij hebt Hebreeuws gestudeerd. Ze eten Eva. Maar goed, dat doet er nou niet op. Eva, ja, Eva. In het Grieks, want die kunnen de H niet schrijven. Zeggen we wel, geloof ik. Ingewikkeld. Maar in ieder geval, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En dat is waar het om gaat. Waarheid die vast ligt in Christus zou ons bekendgemaakt worden. Maar de gemeente lag vast in Christus en werd daaruit, op grond daarvan, vervolgens gerealiseerd, nog steeds in onze dagen. En wij leven dus nog steeds in de dagen waarin de laatste Adam als het ware slaapt. Ja, ik zal het wel even vertellen. Het gaat, want het is niet eens 14 of 15, het is 16, waaruit ik citeerde, vers 13 en 14. Dat was hem. Bij Johannes raak ik altijd een beetje de weg kwijt, want in de boeken van Johannes worden vele dingen steeds opnieuw, hoofdstuk voor hoofdstuk, herhaald. Dus dit is 14 en 15 en 16 opnieuw, maar ik citeerde uit 16 vers 13 en 14. Hij zal u de toekomende dingen verkondigen, einde van vers 13. Hij zal mij verheerlijken. De toekomende dingen zijn zeker naar analogie van, van de Hebreeënbrief, de dingen van het Nieuwe Verbond. Hij zal mij verheerlijken. De gemeente is de heerlijkheid van Christus. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Nou, dat is waar het om gaat. De gemeente dus als lichaam van Christus, niet alleen in Efeze, maar ook hier in Hebreeën. En vervolgens niet alleen de gemeente als lichaam, maar ook als vrouw, als de man dienend, dat is de gedachte. Maar goed, een keer terug naar Hebreeën 10, de uitspraak van vers 7, in het begin des boeks is voor mij geschreven. Die kom je dus eigenlijk weer tegen in Efeze 5, als verwezen wordt naar Adam en Eva als uitbeelding van de gemeente. Er staat er gewoon, hè, dat Eva een type is van de gemeente. Er staat er gewoon, hè. Want er wordt gezegd over de gemeente dat die twee zouden, dus Christus en de gemeente zouden één vlees wezen enzovoort. En er wordt rechtstreeks geciteerd uit Genesis, uitspraken over Adam en Eva. En dan zegt Paulus, of schrijft Paulus, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar hij citeerde uit Genesis en zei, ik spreek over Christus en de gemeente. Dat betekent dat de uitspraken in Genesis daaromtrent, over Adam en Eva, inderdaad uitspraken zijn over de gemeente in onze dagen. Dat is waar het om gaat. Hè? En dus, de gemeente niet als bruid, maar wel als vrouw, maar meer specifiek eigenlijk lichaam. En hier staat het ook, in het begin des boeks is voor mij geschreven, het is trouwens allemaal geciteerd hier, uit Psalm 40. En dan wordt die uitspraak herhaald. Die uitspraak van, ik kom, o God, ik kom in het begin des boeks voor mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Uit vers 7 van Hebreeën 10. Die wordt weer herhaald in vers 9. Want vers 8 sla ik maar even over. Vers 9 van Hebreeën 10. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En nu komt er weer commentaar. Hij neemt het eerste, namelijk de slachtoffers en offers, uit vers 5 of uit vers 8, die God niet gewild heeft, of althans niet meer wil. Hij neemt het eerste weg, die oude offers van het oude verbond. Sterker nog, hij neemt heel het oude verbond weg. Hij neemt heel de wet weg. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En ik moet natuurlijk even erbij zeggen dat het dus ook betekent, hij neemt de eerste Adam weg om de tweede Adam te stellen. En hij neemt Eva weg om de gemeente te stellen, of zoiets, hè. Nou goed, want het eerste is het type, een tweede is de vervulling van het type. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En dan staat er, in welke wil wij geheiligd zijn. Welke wil? De wil van de Heer Jezus, de wil van de Zoon, de wil van de hoge priester, die zegt, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Waarbij we gezien hebben dat die ik is de Heer Jezus, inclusief de gemeente. Inclusief dat lichaam wat hem bereid zou worden. En dus staat hier, in welke wil wij geheiligd zijn. Want als de wil van de Heer Jezus is om de wil Gods te volbrengen, betekent het automatisch dat wij die zijn lichaam zijn, daaraan meteen ook deel hebben. En dus, als de Heer Jezus en daarmee zijn lichaam aan God gewijd is, aan de dienst van God, geheiligd is dus, zijn wij daardoor ook geheiligd in of aan de dienst van God. U weet wel, Hebreeën 12. Dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Offer wat God wel wil. Je zou het hier gewoon naast de Hebreeën leggen, dat is precies hetzelfde. Dus in welke wil wij geheiligd zijn? Heiliging niet zozeer in de zin van dat we verlost zijn van zonde, dat we deel hebben aan de dood en opstanding van Christus. Nee, we zijn geheiligd in die zin dat we deel hebben aan zijn heiliging, aan zijn offeranden en dus aan zijn godsdienst. Zijn redelijke godsdienst uit Hebreeën 12 dus. En dat staat er ook. Staat hier gewoon achter. In welke wijge, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus. Want wij, in vers 10, is hetzelfde als het lichaam van Jezus Christus. Want dat zijn wij. En het is hetzelfde als het lichaam uit vers 5, uiteraard. Hè? En dan staat er eenmaal, en toen hebben de vertalers er geschied achter gezet. En dat is zo vervelend. Hè? Zo van, ja, dat is eenmaal geschied. Ja, het is eenmaal geschied. Maar het is een verzwakking van wat hier staat. Als er alleen maar staat eenmaal, en er staat echt alleen maar eenmaal, dan betekent het niet slechts eenmaal geschied. Dan betekent het eens en vooral. Hebben die? Ja, daarna zeg ik ook eens en voor altijd. Maar ik hoop dat u het verschil weet, hè. Eens en vooral wil zeggen eenmaal en voor allen. Of voor het al. Dat wat bij elkaar wordt. Dat wordt dan hetzelfde al of alle dingen als uit Efeze 1. God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het al. En hier, de Heer Jezus heeft zich aan God gewijd. Is daardoor geheiligd geworden tot het priesterschap of hoge priesterschap. En waar wij zijn lichaam zijn, hebben we deel aan zijn heiliging. En dat is eenmaal gebeurd. En ik weet niet of u dat in algemeen beschaafd Nederlands zo kunt zeggen, maar in sommige dialecten in elk geval wel. Dat is eenmaal zo. Heb je dat? Dat betekent, het is één keer gebeurd en daarna nooit weer zo. Of op een bepaald moment heeft dat plaatsgevonden. Nee, het is eenmaal zo. Dat wil zeggen, dat is één keer en voor altijd en voor allemaal. Daar valt niks meer aan te veranderen. En dat is wat hier staat. Dus streep dat geschied alsjeblieft door. Het is niet verkeerd, maar het verzwakt de hele strekking van het schriftgedeelte. Het is eenmaal zo. En daarna staat er, dat is het vers wat ik er straks, geloof ik, zocht. Er staat in vers 11, en ieder priester stond wel alle dagen dienende onder het oude verbond. En dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden niet meer kunnen wegnemen. Maar deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebben, of gewoon slachtoffer voor de zonden geofferd hebben, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voortverwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot de voetbank zijner voeten. Ik ga niet op de details in, waar ik nog wel op inga, is dat we hier in de voorgaande verzen hebben geleerd, hopelijk nu, de verbinding te leggen tussen de Heer Jezus Christus, de hoge priester, als inderdaad hoofd, trouwens, hoge priester in het Hebreeuws betekent gewoon, of is gewoon hoofdpriester, daar zit het woord hoofd in. We hebben geleerd, hopelijk, verbinding te leggen tussen Christus als hoofd en de gemeente als één geheel. En we leren in dit schriftgedeelte dat als hij zegt ik, dan is het ik inclusief mijn lichaam, dan is het ook de gemeente. Naar het voorbeeld van Efeze. Wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En in Christus zijn wij dit en hebben wij dat en zullen wij zus en zo enzovoort. Nou, daar gaat het om. Als hier daarna staat dat hij is voortverwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten, dan betekent het ook inderdaad dat de vijanden, dat onze vijanden gesteld zullen worden tot voetbank onze voeten. En voor mijn part, om nog eenvoudiger te zeggen, wij zijn die voeten. Heb je dat? Wij zijn toch leden van zijn lichaam? Handen, voeten, ogen, oren, uit 1 Korinthe 12, voor het gemak dan maar even. En dus zelfs onder zijn voeten. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij deel hebben aan die positie van Christus, waar het hoofd gezeten is, ver boven alle overheid en macht, en waarin alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen, net als in Efeze 1, want daar staat het ook, Efeze 6 trouwens ook weer. Waar dat zo is, hebben wij deel in diezelfde positie, en dat zal in de toekomst ook uitdrukkelijk blijken, en dat is waar het hier over gaat. En hij is niet alleen deze dingen verwachtende, wij zijn dat ook verwachtende. En dat het nog steeds gaat niet alleen om de Heer Jezus individueel, maar om de gemeente collectief, blijkt uit het volgende vers, want daar staat het weer in meervoud. Daar staat, want met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Ik weet niet of je de brief in het hoofd hebt. Het zijn de vele zonen die hij tot heerlijkheid zou leiden in Hebreeën 2. Toen Psalm 8 werd aangehaald en waar gezegd wordt dat alle dingen hem zijn onderworpen. En er wordt gewoon hier in hoofdstuk 10 nog op teruggekomen. En dus staat er, hij heeft in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. U weet wel, dit zijn die schriftplaatsen in hoofdstuk 2 over hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. Waarom hij zich niet schaamt om zijn broeders te noemen, zeggende in het midden der broederen. Zal ik u lof zingen? Ik geloof dat we dat vers vorige keer hebben aangehaald uit een van de psalmen. Zodat u ziet dat de verbinding met deze brief vanuit het Oude Testament wel erg kort is. Goed. Dus met één offer heeft de, en dus één voor al, één voor allen, wellicht ook eens voor altijd. Natuurlijk ook, maar dat is niet de eerste gedachte. De eerste gedachte is, het is eenmaal en dus één voor al. En dus met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, ja, dat zal je gedacht zijn. Want het is juist door die ene geest dat we tot één lichaam gedoopt zijn, hè? Corinthiërs, zo is dat toch? Zodat u maar weer ziet dat je op alle mogelijke manieren steeds opnieuw dezezelfde gedachte bevestigd vindt in de schrift. Als de Heer dingen doet, dan doet hij dat met de gemeente. Als de Heer beloften doet, dan zijn er beloften die dus ook gedaan zijn door de gemeente. En toen wij behouden werden en dus wedergeboren werden, kregen wij diezelfde schuld ten opzichte van God die de Heer Jezus had en heeft. Op grond van de belofte die gedaan was, hij zou namelijk God dienen. En wij zouden dus wandelen in goede werken, welke hij voorbereid en zelfs beloofd heeft. Nou, wat zei je nou? Dus direct, dat was Colossense 3 is het geloof ik, hè? 2 nog. In de eerste plaats, Colossense 2 vers 9... Nou, dan moet ik even vers 8 meelezen, voor het gemak. Zie toe dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. De gedachte is gewoon, wij zouden niet leven onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Dat is het gewoon, hè? Vereenvoudig gezegd. Wij zouden geleid moeten worden naar... Maar naar betekent ook in overeenstemming met. En als u het mij vraagt, dat zou de goede interpretatie zijn. Want wij worden niet geleid, vers 8, of verleid in de richting van de overlevering der mensen, maar in overeenstemming met de overlevering der mensen. Bestaat naar, in de zin van in overeenstemming met. En zo zou men dat laatste naar aan het eind van vers 8 dus ook moeten interpreteren. Dus niet naar Christus toe. Waarom ook? Want we zijn al lang naar Christus gebracht en gegaan. Daar gaat het hier ook niet over. Wij zouden leven naar zijn voorbeeld. En dus in overeenstemming met zijn voorbeeld, we zouden navolgers van Christus zijn. Dat is de gedachte. En dan, want in hem, daarom is dit voorbeeld, onze overste leidsman zou Hebreeën gezegd hebben. In hem woont en dus blijft al en dus heel de volheid der Godheid. Lichamelijk. En dan te bedenken dat juist deze Colossense brief zo'n geestelijke brief is. Zo'n spirituele heet dat, hè? Hoge spirituele, geestelijke, zelfs mystieke waarheid, zoals algemeen beweerd wordt, en terecht. Maar er staat, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En voordat we ons de vraag stellen, hoezo lichamelijk, wat we hebben, lezen we gewoon door, voordat we vragen stellen. In vers 10, en er staat het, en gij, zodat de vraag is, wat is dat lichaam, uit vers 9... En het antwoord is, gij. Toch? In hem woont al de volheid lichamelijk. En gij, en is dus hetzelfde als dus, of gewoon namelijk. En gij zijt in hem volmaakt. Want de volmaaktheid der Godheid, zal ik maar zeggen, die woont in Christus. En dus ook in zijn lichaam, want dat is wat vers 9 gewoon expliciet zegt. En vers 10 concludeert dan, dat dan dus wij in Christus volmaakt zijn. Zodat niet anders te concluderen valt dan dat het lichaam uit vers 9 de gemeente is uit vers 10. En in elk geval is dat in overeenstemming met de strekking van dit schriftgedeelte en zelfs van de hele brief. Want de essentie van de Colossensebrief is dat men niet volmaakt zal worden in zichzelf en door zichzelf, maar dat men is in Christus en in Christus is men volmaakt. Men zou niet net moeten doen alsof men dat zou moeten bereiken. Men zou zich realiseren dat wij slechts zouden komen tot kennis van Christus die volmaakt is. En waar wij Christus kennen en dus in gemeenschap met hem leven, zijn wij volmaakt. Dat is wat tot die Colossenzen gezegd wordt. Die dachten dat ze door allerlei onderwijs en inwijdingen en wellicht ook rituelen, kennelijk, uit blijkt ook de rest van dit hoofdstuk, zouden moeten volmaakt worden. Zoals in zoveel godsdiensten geleerd wordt. Niet in de laatste plaats door de vrijmetselaren. Want die hebben daar ook zo'n handje van. Het heeft hier iets mee te maken, maar daar gaat het nou niet om. Dus hier staat het ook, dat lichaam van Christus, dat is volmaakt. En daar maken wij deel van uit, dus wij zijn in hem volmaakt. Het werd al eerder gezegd in vers 3. In Christus zijn al de schatten der wijsheid en der kennis. Nou ja, verborgen. En de bedoeling is dat de Geest God zijn werk in ons doet, dat deze verborgen dingen aan ons openbaar worden. Niet opdat wij dingen van God ontvangen zouden, maar, Corinthiërs 1 Corinthiërs 2, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Niet opdat God ons de dingen zou schenken, maar opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Hebben we het? Vastgegeven. En hier staat dus ook, gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. De ene kant parallel met Hebreeën, de andere kant parallel met Efeze. Maar daarna komt het nog een keer weer terug. Namelijk in vers 16. Nou, vers 15, 16 en 17 om precies te zijn. Vers 15 namelijk. Waar staat dat de Heer Jezus in zijn opstanding getriomfeerd heeft over de overheden en machten. Dezelfde als uit Efeze natuurlijk. Uit Efeze 1 nog steeds en Efeze 6. En dezelfde als uit Hebreeën 1, de engelen namelijk. Ver boven de engelen, uitnemende naam, boven hen geërfd enzovoorts. En daarna staat er, vers 16. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in een stuk des feests. Feestdags is makkelijker uit te spreken, denk ik dan ook, hè. Dus ik laat het maar zo staan. In het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbaten. Dat heeft namelijk te maken met gewoon ons praktische leven. Dat dus dan niemand u oordelen in uw praktische leven. Naar analogie van Romeinen 14. Want deze dingen zijn een schaduw voor afschaduwing, zeggen we dan. En dus ook gewoon type, een beeld. Zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Namelijk, wij zijn van Christus. De gemeente is van Christus. En de gemeente, wel, maakt onderdeel uit van die toekomende dingen. Andersom is het makkelijker te zeggen, toekomende dingen, dat is de gemeente. En weet u nog wat we net even lazen? Johannes 16. De toekomende dingen zal u verkondigen. Gemeentelijke waarheid dus. En toekomende dingen worden inderdaad verkondigd door de Geest. Ze werden vooraf gevoorafschaduwd. Voorgeafschaduwd, dat weet ik trouwens niet meer. Het is morgen vroeg. Maar werden vooraf geschaduwd, of niet? Hoe dan? Voorafgeschaduwd? Gevoorafschaduwd. Mag dat? Nee. Weet zeker dat. Ik vraag me af of het in het groene boekje staat. Maar goed, werden van tevoren uitgebeeld, dus in de oud-testamentische typen is het idee. Maar die werden ook door de geest voortgebracht, dus er verandert niet veel mee. Maar de gedachte is dat deze schaduwdienst van het oude verbond in ieder geval een schaduw is van het lichaam van Christus. Dat is wat vers 17 hier zegt. En dat is precies wat we in Hebreeën ook lezen. Ik snap dus ook nooit waarom sommigen kunnen volhouden dat Efeze, Filippenzen, Colossenzen specifiek en uitsluitend gemeentelijke waarheid verkondigt, terwijl de Hebreeënbrief dat absoluut, maar dan ook geen zin zou doen. Er staat volstrekt hetzelfde in. Maar dan ook volstrekt hetzelfde. Het is dus gewoon dwaasheid op grond van vooroordelen en op grond van titels die erboven staan en op grond van veronderstelde datum van schrijven en dat soort dingen meer. Maar goed, dat even terzijde, maar het moest er even uit. Er even erbij bepalen. Maar hier vindt u dat ook, hè? Het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheersen. In zijn wil, in nederigheid, want de ander heerst dan over ons en wij moeten dan nederig zijn natuurlijk, hè. En dan in dienst der engelen, want dat heeft wat te maken met waar die Colossenzen zich mee bezighouden. Die zich bezighielden trouwens met dingen die zij niet gezien hadden, staat hier. Of die ze juist wel beweerden gezien te hebben, want ik zou niet op de details van het vers ingaan. Maar vers 18 zegt wel, dat gaat allemaal maar over vleeselijk verstand. Verstand des vleeses. Maar wij zouden ontvangen verlichte ogen des verstands of des harten. Geestelijke ogen namelijk, om te zien, te verstaan de dingen die ons van God geschonken zijn. Dit was Korinthe en Hebreeën 2 tegelijk. Want wij zouden zien, nou ja, wat ons van God geschonken is. En wij zouden zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Een gekroond hoofd niet alleen, maar ook een gekroond lichaam. En waar wij zijn lichaam zijn, zijn we dus betrokken in de dienst van Christus nu. En betalen wij mee de schuld die hij door beloften die hij gedaan heeft ten opzichte van God, de Godheid, of hoe je dat maar zegt, heeft. En dat is waar het om gaat. En daarom wordt van ons verwacht dat wij deze gebeden van de Heer Jezus gewoon nazeggen in alle ernst en alle toewijding uiteraard. Maar daarover hebben we het weer na de pauze. Na dit uitstapje naar Hebreeën over de consequenties van de woorden en in het bijzonder de beloften van de Heer Jezus voor de gemeente, ga ik weer terug naar de psalmen. En na psalm 61 komen wij terecht in psalm 65. Psalm 65. Een psalm van David, een lied van de opperzangmeester. De lofzang is stilheid tot u, o God. Dat in stilheid, dat vind ik wat moeilijker, dus ik lees het ook gewoon niet zo. De lofzang is stilheid tot u, o God, in Sion. En u zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen, enzovoorts. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent hij, enzovoorts. De gedachte lijkt me duidelijk dat het ook hier gaat over verhoring van een gebed. In de eerste plaats natuurlijk uit een gebed om verhoring, om verlossing uit de dood, vanzelfsprekend. Maar het resultaat daarvan staat in dit geval zelfs al helemaal aan het begin van de psalm, waar staat de lofzang, want daar gaat het om. God zal geloofd worden in zangen. Feitelijk, precies zoals het stond in het laatste vers van psalm 61. Zo zal ik uw naam psalm zingen in eeuwigheid. Zo staat het hier ook. De lofzang is in stilheid tot u, want die lofzang heeft alles te maken met de rust. De stilheid waarin wij zouden leven. Want die stilheid is de stilheid van de onderwerping aan de Heer. Ik kan het ook niet helpen, maar het schiet mij weer te binnen wat van de vrouw gezegd wordt. Ze zou in stilheid zijn, staat er. Hij heeft precies dezelfde betekenis. In onderdanigheid aan een man, dat is het. Ja, waar dat zo gauw staat, de zuster, dat weet ik ook. Maar staat echt. Oh, je wist het wel. Nee, dat is goed. Er staat er echt. Ik geloof dat Timotheus was. Maar laat me zitten. De lofzang is in stilheid tot u, o God in Sion. En aan u zal de gelofte betaald worden. En wat er betaald zal worden, wel, dat hebben we gelezen in Jona 2 al. Namelijk dat God gelooft, geprezen of in het algemeen gediend zal worden, zoals het ook hier geformuleerd wordt. Ik laat het daarbij. Psalm 66, vers 13 heb ik trouwens vorige keer aangehaald, meen ik, te weten. Dat is de uitspraak, ik zal met brandofferen in uw huis gaan. Daar heb je dus die offeranden. En u zal ik mijn geloften betalen. Belofte maakt schuld en schuld zou betaald worden. Vandaar kom ik terecht in Psalm 76. Ik probeer het nu wat sneller te doen. Psalm 76, vers vanaf vers 9 dan maar. Psalm 76 vanaf vers 9. Gij deed een oordeel horen uit de hemel. De aarde vreesde en werd stil. Als God opstond ten oordeel om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen, te Sela. Te verlossen op de rotssteen. Ja, wat het allemaal maar betekenen mag. Dat leg ik niet elke keer uit natuurlijk. En zachtmoedigen, dat weet je, hè? Dat zijn gewoon gelovigen. Het zachte gemoed waarin het woord Gods gegraveerd en geschreven wordt. Een ontvankelijk gemoed heet dat in gewoon Nederlands. Ontvankelijk hart. Zacht gemoed. Zalig zijn de zachtmoedigen, zei de Heer dus. De zachtmoedigen der aarde, die zouden verlost worden. Te Sela, niet alleen in onze dagen, maar dus ook in de toekomst. Want de grimmigheid des mensen zal u loffelijk maken. Dat is een moeilijke uitdrukking. Maar de gedachte is, voor zover ik het begrijp, dat weliswaar de mens vertoond is op God, grimmig is op God, dat wil zeggen de mens werpt God, of zullen we het dan maar dan gewoon maar weer, net als altijd zeggen met de woorden van Johannes 1, de wereld wil hem niet kennen, de zijne willen hem niet aannemen, toch? Dus de grimmigheid des mensen. Maar niettemin, die grimmigheid des mensen maakt God loffelijk, en in nieuwtestamentische term zou ik zeggen, maakt de Heer langmoedig. Want de Heer is langmoedig over ons. Niet willen het enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen, staat er geloof ik in 2 Petrus 3. Het idee is dat weliswaar de mens vertoond is op God, dus eigenlijk, maar dat niet God, maar niettemin God zelf zegeningen heeft voor de mens. Dat staat er ook. Want er staat, de grimmigheid des mensen zal u loffelijk maken. Namelijk, het overblijfsel der grimmigheden. Degene namelijk die aan die grimmigheden ontkomen, doordat zij geloven, eveneens Johannes 1, hè? Maar zoveel hem aangenomen hebben, u weet het langzamerhand, hè. Het overblijfsel der grimmigheden zult gij opbinden. Dat wil zeggen, zult gij versterken. Dus het opbinden van het gewas, eventueel wat andersom valt of zo, hè. En hier wordt dus gesproken over de kracht Gods die in zwakheid volbracht wordt in onze dagen, maar ook straks in de volgende bedeling uiteraard. En tot het overblijfsel, dan wel over het overblijfsel, wordt gezegd, vers 12, doet geloften en betaalt ze aan de Heere. Men zou namelijk de Heere beloften doen en ze daarna ook betalen. Men zou ze nakomen, inlossen, of hoe dat maar heten mag, betalen dus. Doe belofte en betaalt ze aan de Heer uw God, gij allen die rondom hem zijt. Laat hen dien die te vrezen is, geschenken brengen. En wat men zou brengen als geschenken, is duidelijk, dat is hetzelfde als wat men zou offeren. En wat zou men offeren? Zijn lichaam. En de Heer Jezus zelf deed dat, Christus bedoelde dus deed dat, en het lichaam is de gemeente. Maar wij zouden het net zo goed doen, en dus onze lichamen stellen tot levend goden, welbehagelijk offer. En ik zou niet weten waarom een bekeerd Israël dat in de toekomst in Petra ook niet zou doen. En als je de naam bij Petra hoort, kun je natuurlijk denken aan het grote gebied wat tegenwoordig met Petra wordt aangeduid. In Bijbelsverband zou je in de eerste plaats moeten denken aan Elbiara, zoals het daar genoemd wordt. De grote rots die van oudsher de naam Sela draagt binnen dat gebied van Petra. En die is heus gewoon te beschouwen als één groot offeraltaar. Nou ja, goed, dat laat ik u nog eens zien, hopelijk binnenkort. Via de dia's dan. Maar in ieder geval die hoge rots waarop van oudsher de stad Sela gelegen was. De hoofdstad van Edom dus. Maar het is inderdaad te beschouwen als één groot offeraltaar. Daar gaat het maar om. Dus het idee is, als men tot Petra, tot de rotssteen gebracht wordt, wordt men ook op het altaar gebracht. En men zou zich dus offeren. En dat is precies wat Israël in de toekomst zal doen. Wat mag dan zo zijn dat Paulus, zowel als Petrus, die uitspraken over gij zijt volk mij ten eigendom, een heilig volk verkregen volk, een koninklijk priesterdom. Dat die uitspraken op onze dagen dus op de gemeente van toepassing gebracht wordt. Net zo goed zullen ze van toepassing gebracht worden op Israël. De eerstgeborene onder de volkeren der aarde in de toekomst, voor wie dezelfde consequenties in elk geval gelden. Namelijk dat volk van eerstelingen zal net zo goed geplaatst worden in, in de priesterlijke functie van na de ordening van Melchizedek. En heeft dus inderdaad de verantwoordelijkheid om Gode lof te zingen. Waarbij zingen staat voor samen praten. Nou ja, praten is niet het goede woord dan. Spreken is het goede woord. Als uit één mond de naam des Heren groot maken. Dat is wat Israël zal doen als priesterlijk volk in de toekomst. En dat impliceert onder andere de prediking van het evangelie over heel de aarde en aan alle volkeren. Maar het berust op precies dezelfde gedachte. Het hele volk is geofferd als priester van het nieuwe verbond, is de gedachte. Dus ook hier, doet u beloften. Doet geloften en betaalt ze de Heere. Of laat hen, dien die te vrezen is, geschenken brengen. Maar de geschenken bestaan uit de offers, zoals we op andere plaatsen gelezen hebben, waaronder in Jona 2. Nou, dat was Psalm 76, vers 12. En dan blader ik weer een eind verder naar Psalm 116. Ja. Dan noteer ik een paar versen, maar bij nader inzien moet je altijd heel zo'n psalm lezen eigenlijk, hè? Nou, vers 6 dan, neem ik daar de draad maar op, hè, van Psalm 116. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Jona zou het gezegd kunnen hebben dus, hè? Mijn ziel keer weder tot uw rust. Daar straks was het stilheid, nu is het rust. Maar ja, wij zouden een gerust en stil leven hebben, schrijft de apostel Paulus. Hè? Of was Petrus? Eentje Paulus toch, hè? Dank u wel. Goed. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan, goed gedaan dus. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Gij hebt mijn ogen gered van tranen. Gij hebt mijn voet gered van aanstoot. Hebben die? Mijn voet gered van aanstoot. U weet toch wie over de steen zou struikelen? Dat is 1 Petrus. 2. En wij zijn er niet over gestruikeld. Wij zijn ervoor bewaard. Door geloof. En dan gered, bewaard enzovoort. Verlost uit de dood eigenlijk. En dan, ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. En dat geldt voor de Heer Jezus, die tot heerlijkheid des Vaders was opgewekt en nieuwheid des levens zou wandelen, Romeinen 6. Dat geldt voor ons, die zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft, of hoe het maar heten mag. En dat is waar het om gaat. Men heeft leven ontvangen, men is verlost geworden, maar men zou nu wandelen voor het aangezicht des Heren. En laat ons dan tot hem naderen, is dan de gedachte in het Nieuwe Testament. En daarna, heb je misschien nooit aan gedacht, maar daarna komt het bekende lied, ik heb geloofd, en daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing, enzovoorts. En daarna wijkt het weer van de psalm af. Maar wat hier staat is inderdaad connect. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. En zo voor zover het zingen heet, is dat omdat we niet de enige zijn die geloven en daarna spreken. Bovendien, een uitspraak als deze zou je natuurlijk ogenblikkelijk vergelijken met Deuteronomium 30 en Romeinen hoofdstuk 10. Met het hart zou men geloven en met de mond zou men belijden. Men zou het woord Gods doen met het hart en de mond. En hier staat het ook. Ik heb geloofd met het hart, daarom sprak ik met de mond. En het is volstrekt hetzelfde als in al die plaatsen die we zojuist gelezen hebben. En dan staat er, ik ben zeer bedrukt geweest, benauwd, dood dus. Ik zeide in mijn haaste, alle mensen zijn ongelovig, leugenaars namelijk. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Vind ik altijd aardiger voor degene die de dienst der dankbaarheid zoeken. Wat zal ik de Heere vergelden voor zijn weldaden aan mij bewezen? Wel staat er, ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heren betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. En dat is volstrekt weer dezelfde gedachte, in de eerste plaats toegepast op Christus, namelijk verlost uit de dood en dus betaalt hij zijn geloften en volbrengt hij de wil Gods. En dat in de tegenwoordigheid, in de aanwezigheid dus van heel zijn volk. Te midden van een grote gemeente, zoals we nou meerdere malen gelezen hebben. Of te midden van vele broederen. En hier in de aanwezigheid van al zijn volk. Maar dat volk zijn wij ook, eventueel nu. En in de toekomst zal dat ongetwijfeld Israël zijn en wellicht nog meer dan dat. Maar daar gaat het verder niet om. Het gaat maar om dit beginsel, zoals we het hier ook tegenkomen. Dan vers 15. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Want daar gaat het om, hè, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Maar ook de gemeenschap zijns lijdens, zijn doodgelijkvormig wordende. Het gaat erom dat de oude mens zou worden afgelegd en de nieuwe mens zou worden aangedaan. En dat is wat hier ook om gaat, hè. De eerste plaats natuurlijk toch de Heer Jezus, die inderdaad stierf en daarna opstond, vanzelfsprekend, maar de uitwerking daarvan zou plaatsvinden in onze levens, ook in onze tegenwoordige tijd. Kostbaar is dat in de ogen des Heeren. Maar nou volgt vers 16. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht, uw dienstknecht. Ik ben uw knecht, een zoon uwer dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Dat wil zeggen, je moet die beeldspraak natuurlijk goed begrijpen. Ik ben uw knecht, betekent u bent uw slaaf. Ik ben een zoon van uw slavin. Hebben jullie? En die slavin is uiteraard, nou, zullen we nog een type gebruiken dan voor het gemak. De slavin is Hagar. Ik ben uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Dat is dus Ismaël. Want u wordt geacht gelaten vier te kennen. Dat verhaal van Ismaël en Hagar. De zoon der dienstmaagd zal niet erven met de zoon der vrije. Maar dit is dus onder alle omstandigheden een uitbeelding van Israël. Eigenlijk moet ik zeggen het Joodse volk onder de slavernij van de wet. Dat is de dienstmaagd. Of de zoon van de dienstmaagd. Niettemin staat hier, ik ben uw knecht. En nog een keer, ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. En daarna, gij hebt mijn banden losgemaakt. Maar dat betekent dus dat hij niet langer knecht is, maar wel degelijk zoon. Niet langer in slavernij is, maar wel degelijk in vrijheid. En nu we het toch hadden over Galaten 4, omdat daar diezelfde gedachte in het kort naar voren wordt gebracht, naar aanleiding van Genesis. Wel, in Galaten 4 staat inderdaad dat in de bestemde tijd God zijn zoon gezonden heeft, die geworden is overigens onder de wet en dus als slaven, als dienstknecht en als zoon van de slavin. Maar die kwam onder de wet opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, opdat de banden der wet, die feitelijk ook banden des doods waren, waarin men bekneld lag. Ik hoop dat u gauw even herkent wat ik nou bedoel. Hè? Verlossing uit de dood is verlossing van de wet. Wel, omdat hij de banden der wet zou inderdaad losmaken. En dat is wat hij gedaan heeft. En dat betekent dat ook dit vers spreekt over de komst van de Heer Jezus onder de wet en onder het oude verbond en in een oude schepping, om de banden van wet, oude verbond en oude schepping inderdaad los te maken, bevrijding tot stand te brengen. En het resultaat daarvan is dan vervolgens vers 17. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging. Overigens, Hagar en Ismaël werden bevrijd. Nee, wij lezen het niet zo. Wij horen er het eerst van via de kinderbijbel van Anne de Vries. Of weet je veel wat? Zo zijn er nog wat van die boeken trouwens. En dan lezen wij over de eerste geboorte van Ismaël. Dan horen wij over de geboorte van Isaac. Dan horen we over dat die twee elkaar het leven zuur maken. Dat is niet waar. Ismaël maakte het leven zuur van Isaac. En Sarah, de moeder, ergert zich daaraan. Maar ja, het was natuurlijk naar onze begrip ook een nogal ingewikkelde huishouding, zal ik dan maar zeggen. Hè? Met twee vrouwen in een verschillende officiële positie. Wel degelijk. En dat soort dingen meer. En dan vinden we dat heel vervelend, dat Sarah zo hoogmoedig is dat ze zegt, die is Ismaël eruit en Hagar, de slavin, ook maar weg. Die eerst goed was om het plan van Sarah uit te werken, maar daarna wordt ze de laan uitgestuurd enzovoort. En we vinden het allemaal heel vervelend. En bovendien, wij kunnen er geen kritiek op hebben, want de Heer zegt ook dat is de enige keer, geloof ik, dat er staat dat Abraham naar zijn vrouw moet luisteren. Ik geloof zelfs de enige keer in de Bijbel dat überhaupt staat dat een man naar zijn vrouw moet luisteren. Maar dat even terzijde. Dat weten de dames onder ons trouwens beter dan wij. Maar u weet toch hoe het dan gaat. Hagar en Ismaël worden weggestuurd. Maar dat is een verlossing. Uit de slavernij. Laat ons dat vooral niet ontgaan. En dus is het een beeld van wat later gebeurde, de verlossing van Israël uit Egypte, uit de slavernij van Egypte. Maar uiteindelijk is het een beeld van de verlossing van Israël toen het nieuwe verbond aanbrak, in onze dagen, begin van onze bedeling, want dat blijkt uit de toepassing van het schriftgedeelte in Galaten. En vervolgens, is er nog één, maar die sla ik over. Maar vervolgens vindt het zijn toepassing in de uiteindelijke verlossing van Israël, als het tot geloof komt en daadwerkelijk ook over hen het nieuwe verbond aanbreekt straks in de toekomst. Dan ga ik even terug. Hagar en Ismaël werden uitgedreven. Zij kwamen dus in de woestijn en hadden niet te drinken, zoals je dat later tegenkomt bij Israël in de woestijn. Het wordt uitgeleid uit de slavernij, het komt in de woestijn, heeft niks te drinken. Bij Hagar en Ismaël komt er water uit een bron, geloof ik. Ik me goed herinneren. Bij Israël komt er water uit de rots. Ook wel aardig. Enzovoorts. En wij drinken water uit Christus zelf, de bron des levens, de geestelijke steenrots uit welk is Christus, van zijn armen, waar we het erover hadden, geloof ik. Hè? Ja, 1 Korinthe 10, enzovoorts. En nou nog even een vraag tussendoor. Waar kwamen Hagar en Ismaël vervolgens dus terecht?
Edom.
Ja, nauwkeurige.
Petra.
Ja, Paran, Petra, Ismaël, enzovoorts. Ja, later woonde Edom daar, maar vergis u niet, toen Israël verdreven, toen het Joodse volk verdreven werd uit Jeruzalem, bij de val van Jeruzalem enzovoorts, onder Nebukadnezar, toen werd vervolgens, maar dat staat niet in de Bijbelse geschiedenis, ja, in de profetie, maar niet in de geschiedenis, toen werd vervolgens ook Edom, de stad van Edom, Sela ingenomen, Edom in het gebergte van Paran, dat was de stad van Ismaël en Hagar. Daar kwamen ze terecht, in Paran, lees het maar na in Genesis. He. Maar later werden de Edomieten die daar woonden daaruit verdreven en zij werden vervangen door een ander volk, de zogeheten Nabateeën, zodat Petra, volgens de tegenwoordige oppervlakkige gegevens, de hoofdstad was van de Nabateeën. En Edom wordt gewoonlijk een beetje verder terug
gezet. Niettemin was het zo. Maar de Nabateeën. Maar de Nabateeën zijn afstammelingen van Nebajot of Nabajot. Ik weet niet wat er in het Nederlands staat. Nebajot zal het wel zijn. Maar Nebajot was de zoon van Ismaël. Met andere woorden, de Edomieten werden uiteindelijk verdreven door de Ismaëlieten, zodat uiteindelijk de stad gewoon terugkeerde naar waar hij oorspronkelijk bij thuis hoorde, namelijk bij Ismaël. Toch een aardige parallel tussen de geschiedenis van Israël en Ismaël. Als Ismaël verlost wordt met zijn moeder en ja, uitgedreven wordt, natuurlijk. Ga uit je land en uit je maatschappij en in je vaders huis, maar dan word je pas verlost immers. Nou, dat is wat Ismaël en Hagar overkwam. En ze kwamen terecht in Petra. Die naam staat er geloof ik niet, maar er staat wel Paran. En dat is dus dat gebergte daar ter plekke. Het gebied van die hele canyon daar. Nee, goed, ga ik het verder niet uitleggen. Doen we een andere keer. Maar het is dus een parallel. En als Israël in de toekomst uit slavernij verlost wordt, uitgedreven wordt uit het diensthuis, uit Jeruzalem zelfs. In ieder geval uit Jeruzalem en wellicht was door de gescheurde Olijfberg, komt het inderdaad terecht in Paran. Nou, het water wat daar is, dat lijkt me niet zo'n probleem. Dus laat maar zitten. Maar er is een duidelijke parallel tussen. Goed, dus was Psalm 116, vers 18. Ik zal mijn gelofte aan de Heere betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Dat is waar het om gaat. Beloften zouden betaald worden. Wat de psalmen betreft ben ik daarmee aan het eind van het verhaal. Ik zou alleen nog willen aanhalen Spreuken 4. Dan blader ik even wat, hè, tot slot. Spreuken 7. Ik zei vers 4, ik bedoel vers 14. Spreuken 7, vers 14. Waar staat, dankoffers, daar hebben we het toch over. Dankoffers zijn bij mij, ik heb heden mijn geloften betaald. Door het brengen dus van de dankoffers worden de beloften betaald. Kunnen we zeggen, de belofte was een dankoffer te zullen brengen. Zelfs meervoud, dankoffers. Wel, dat is wat gebeurt. Dus gewoon eenvoudig beginsel zoals die hier in Spreuken 7 vers 14 genoemd wordt. Nou, ik zal de volgende keer nog even op terugkomen op deze dingen. Want waar het om gaat is inderdaad dat het één ding is om vast te stellen, dat al deze psalmen spreken over verlossing uit de dood, maar al deze psalmen stellen ook vast dat waar wij verlost zijn, waar wij wedergeboren zijn, samen met Christus overigens, daar staan we in een bepaalde relatie tot God en zijn we inderdaad iets schuldig. Niet veel overigens, al is voor sommigen erg veel, het is maar één ding. Wij zijn namelijk zijn eigendom geworden, met opzet gebruik ik die term. Omdat het betrekkelijk oud evangelisch jargon is. Ik bedoel maar, iedereen kent de term dus eigenlijk, of wordt geacht hem te kennen. Maar we zouden stilstaan bij de consequenties daarvan. Wij zijn zijn eigendom. En het enige wat we schuldig zijn, is onze lichamen te stellen tot offer. Dankoffer, zo u wil. En dus inderdaad in zijn dienst. Of zoals het op een andere plaats staat, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, maar dat is zijn dienst. En moeilijker is het niet, hè. Dat ene ding. En het volgende punt is dan dat weliswaar lijkt alsof het een last is en een juk. Dat moet ik u zeggen, dat is ook zo. Maar het is een lichte last en een zacht juk waarvan de Heer sprak. Wij zouden namelijk moe en belast als we waren, tot hem komen en rust vinden. Maar wij vinden die rust alleen. Leest u dat schriftgedeelte van alles na in Matthäus. Wij vinden die rust alleen wanneer wij dat zachte juk en die lichte last op ons nemen. Dat is echt waar. Want in alle andere gevallen vinden we nog geen rust. Dan zijn we weliswaar verlost van de wet. Maar leven we in de onrust die ontstaat, waar wij vrijheid hebben ontvangen, die wij kunnen besteden.
Als oorzaak voor het vlees heet dat. En dat werkt nog meer onrust in de hand dikwijls dan het leven onder de wet. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar in vele gevallen is dat wel zo. Want het was niet de bedoeling dat we ledig door het leven zouden gaan, maar dat onze handen gevuld zouden worden. Zoek die term maar eens op. Je hebt allemaal zo'n computer of een concordantie. Zoek die term maar eens op in de Bijbel. De handen vullen. Prachtige uitdrukking. Heeft alles te maken met priesterschap, dienst enzovoorts. De Heer zou namelijk onze handen vullen, opdat wij inderdaad hem zouden dienen. Dus inderdaad een last en juk zouden dragen. Maar dan dat van het nieuwe verbond. Last en juk zijn wat sterke termen. Maar dat komt omdat ze ontleend zijn aan het last en juk van de wet. Maar daar zijn ze juist de tegenstelling van. Daar waar wij wedergeboren zijn, kinderen God zijn, zijn we zijn eigendom. Wij zouden de Heer danken door ons aan hem ter beschikking te stellen. Dat is de schuld die wij ten opzichte van hem hebben. Een morele schuld, maar hij staat niettemin tamelijk zwart op wit in de Bijbel. En ik hoop dat ik dat in ieder geval tot op heden duidelijk aan u heb laten zien. Wij zullen het daarbij laten en de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, zeggen u dank dat we ook deze morgen bij elkaar mochten zijn en mochten stilstaan bij deze fundamentele Bijbelse waarheden die wij zo treffend geformuleerd vinden in deze oude dichterlijke boeken, waarin woorden gesproken worden die worden gelegd in de mond in de eerste plaats van uw Zoon, onze Heiland, die voor ons leed en stierf, maar die langs die weg inderdaad kwam in de wereld om uw wil te doen. En we danken u dat wij mogen beseffen dat wij in die wil geheiligd zijn. Deel hebben aan de ene kant aan al die geestelijke zegeningen die vastliggen in Christus in de hemel. Aan de andere kant ook dat wij nu leven zouden tot eer van uw naam en wandelen zouden als eerstelingen van een nieuwe schepping. We danken u daarom voor dat juk en die last die u ook op ons gelegd hebt. Dat lichte, die lichte last en dat zachte juk wat wij mogen dragen en wat wij kunnen dragen in elk geval. Niet op grond van onze kracht, maar juist op grond van onze zwakheid. Want wij danken u, Vader, dat het uw kracht is die in onze zwakheid volbracht zou worden. Zodat wij zouden roemen in onze eigen zwakheid, in de uitnemende grootheid, uw kracht die werkt aan ons die geloven. Wij danken u dat we hier mochten zijn, uw woord mochten openen en bepaald mogen worden bij deze eeuwige dingen die ons spreken in de eerste plaats over uw liefde en uw werk in het verleden. Die ons spreken over onze Heiland die ons hoofd geworden is, maar die ons net zo goed spreken over onze eigen tegenwoordige positie en over het werk wat u in de toekomst alsnog tot stand zult brengen. Wij danken u dan dat we mogen uitzien naar die toekomst. Mogen uitzien naar die dagen waarin alles vervuld zal worden wat de profeten gesproken hebben. En dat we in afwachting daarvan mogen leven uit uw kracht en uit uw genade. Wees u zo ons nabij, om Christus wil. Amen.